Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren. Betrokkenheid en bevlogenheid. Inzetbaarheid en inclusie. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie. PeoplePower met Glenn van der Burg.
Hoe kom je achter je talent? Welke keuzes maak je in je carrière? Waar wil je aan bijdragen? Waar hou je aan vast? En wat laat je los? En hoe blijf je jezelf steeds opnieuw uitvinden? In PeoplePower Personal ga ik in gesprek met bijzondere mensen over hun werkende leven. En in deze aflevering een bijzonder mens, kan ik je wel zeggen. Bertolt Gunster is de gast. Hij studeerde aan de Academie, nog met een K, fantastisch, voor expressie in Utrecht. En werkte daarna als regisseur en schrijver bij diverse theatergezelschappen. Zo maakte hij onder meer theater met dak- en thuislozen. Daar gaat hij straks vast nog wel wat over vertellen. Maar Bertolt werd wereldberoemd, nu nog in Nederland, maar ondertussen ook al wel in de rest van de wereld als geestelijk vaarder van omdenken. En in het Engels heet dat dan flip thinking. Klinkt ook weer heel gezellig. Een werkwoord, omdenken, dat ondertussen te pas en te onpas door iedereen gebruikt wordt. Ik heb even gecheckt. Volgens mij staat het nog niet in Van Dalen, maar daar gaan we zo achterkomen. Bertolt bouwde een compleet omdenken imperium met bestsellerboeken, theatershows, scheurkalenders, billboards langs de weg. En zelfs een podcast die, volgens mij zei hij net, 180 afleveringen alweer heeft. Het is ondertussen 5 jaar geleden dat Bertolt bij PeoplePower te gast ben. Ik ben ondertussen bijna weer hersteld. En we vinden het dus bijzonder fijn dat hij er weer is. En fijn dat jij luistert naar PeoplePower.
PeoplePower met Glenn van den Burg.
Wat leuk dat je er bent, Bertolt.
Ja, hartstikke leuk. We hebben een ongelooflijk lange inleiding. Dus bijna de helft van het programma.
Jongen. Ja, ik denk, nou ja, dat scheelt weer. Want waarschijnlijk de rest van het programma kom ik er niet meer tussen.
Dan daag je me uit om mijn mond te houden.
Ja, daar was ik al bang voor.
Gaat lukken.
Wat wel handig is om vooraf aan onze luisteraars mee te geven. Want misschien dat ze dan soms denken van wat die twee in die keer hebben elkaar 1 keer gezien. Dat is niet waar.
Nee.
Wij zitten tegenwoordig samen in een boekenclubje.
Waarom lach je nou?
Ah, ja, dat ik in een boekenclubje zit, dat is voor veel mensen in mijn nabije omgeving al lachwekkend. Maar ja. Wij zitten in een heel leuk boekenclubje.
Ja, heel gezellig met in totaal 8 mensen.
Ja.
En we lezen non-fictie. Komen ongeveer elke 6 weken bij elkaar om het dan over 1 boek te hebben. We hebben 3 boeken nou besproken.
Dus ja.
Nou ken ik jou van 3 sessies.
Ja.
En van een aantal jaar geleden. Is het alweer 5 jaar geleden dat ik hier was?
Ja, ik heb het even gecheckt. Ja.
Wat een verschrikking.
Ongelooflijk, ja. Hè? Vliegt aan de tijd.
Het voelt
hè?
Langer geleden.
Nee. Niks veranderd.
Jij ook niet.
Nee, dankjewel. Nee. Dankjewel. Nou,
wat gaan we doen?
Ja, we gaan, we gaan praten over jou.
Oké.
Okay. Ja, ik weet wel even vooraf is wel leuk. Is dat iets wat je, wat jij doet natuurlijk heel veel. Je bent heel erg gewend om op het podium te staan. Je hebt de podcast van Omdenken waarbij je met mensen praat over de meest uiteenlopende problemen. Soms ook hele heftige problemen.
Ja.
Als je dan zelf in de spotlight staat als Bertolt het mens, vind je dat dan ingewikkeld? Of?
Nee, ik vind het wel gezellig. En ik ben heel erg, ik heb geen idee waar dit gesprek naartoe gaat. Wat
ik
je gaat
niet.
Vragen. En we zitten muziekjes tussendoor en een eindtijd. En dan gaan we kijken wat erin.
Ja,
ik
gaan
vind
we
het wel gezellig. Ik laat me graag verrassen. Dus,
Oké. Nou, hartstikke groot.
Ja.
Ik neem je eerst even mee naar vroeger.
Ja.
Naar een tijd geleden. Ja. Je bent weer 12.
Ja.
Wat was je voor 12-jarige jongen? Een beetje aan het randje van de puberteit?
Jeetje, mijn vader stond op de markt. En die is helemaal self-made man. Dus het eerste waar ik nu aan denk is mijn vader. Mijn vader was mijn grote held. Bijvoorbeeld zo als kind van 12 dacht ik, mijn vader kan alles. Die kan alles. En mijn vader had een rotsvast geloof en vertrouwen in mij. Waarvan ik inmiddels weet dat heel veel kinderen zo'n vader niet hebben. Die zijn of afwezig of verschrikkelijk. En zijn motto was eigenlijk, doe wat je leuk vindt. En als het niet lukt, dan werk je gewoon wat harder. En als je het niet wil, dan doe je het niet. Het maakt me allemaal niet zo uit, bij wijze van spreken.
Ja, het is maar, goed wat je doet.
Het is goed wat je doet. Maar hij levert er wel een soort houding voor. En als je het doet, dan is het ook leuk als je er helemaal voor gaat. Want dan wordt het gewoon leuker. Dus ik was heel fanatiek met zwemmen. Toen mijn 12e. Onder de 10 was ik 3de van Nederland.
Hey, bronzen medaille.
Ja, wist je ook niet, denk ik, hè?
Vandaar natuurlijk nog steeds dat goddelijke lijf. Dat kan niet anders.
Ja, het is radio, dus dat kunnen we makkelijk zeggen.
Ja, ja.
En 12, dat was. Ja, 12 is een hele. Dan zit je tussen allerlei dingen in. Zo, begin van de middelbare school. En. Dus het eerste waar ik aan denk is mijn vader en een omgeving van de kan van alles. En kijk, maak zelf je eigen agenda maar.
En waar ben je opgegroeid?
In Apeldoorn.
Waarom Apeldoorn?
Lag ik nou?
Het
is een beetje niks. Apeldoorn, net als.
Nou, valt er wel mee.
Ja, maar het is niet Utrecht of Deventer. Het is een heel groot dorp. En eigenlijk voor mij gold en heel veel klasgenoten ook van de middelbare school. Die wilden eigenlijk wel zo snel mogelijk
wegwezen.
Ja, weg. En dan naar een spannender omgeving.
Ja. 12 en dan ga je inderdaad, voor mij zit je dan in de eerste van de middelbare school, voortgezet onderwijs.
Ja.
Hoe was je daar? Hoe stond je op het schoolplein?
Nou, ik was, zoals ik zei, mijn zus zat op het Atheneum. En dat was mijn zus was 3 jaar ouder. Dat was een beetje dan mijn richtpunt. Mijn ouders hadden allebei geen opleiding. Mijn vader was een heel slim jongetje. De hoofdonderwijzer kwam bij zijn ouders langs. Of die alsjeblieft naar de HBS mocht. Want dat was een heel slim kind. Maar er was gewoon geen geld voor. Mm. Mijn moeder heeft huisartsschool gedaan een paar jaar. Niet afgemaakt. En mijn vader de ambachtsschool afgemaakt. En maar ja, had gewoon beter kunnen leren dan dat. Maar dat was hun achtergrond. Mijn vader begon op de markt. Want hij wilde voor zichzelf werken. En nou, later een winkel en een groothandel. Dat groeide alsmaar. Mijn zus ging naar het Atheneum. Dat was al een hele stap voor ons gezin. Dus ik dacht, ik ga dan ook naar het Atheneum. Dus ik had in de zesde klas al een schriftje gemaakt met het Atheneum erop. En toen kreeg ik de uitslag van de school en dingen en zo. En toen was het advies gymnasium. Gymnasium, nog hoger. Doe maar dan. Wist ik veel. Dus ik kwam in een omgeving met allemaal kinderen. Die toch kinderen waren van artsen en advocaten.
Ja, ja, ja.
En ja, daar hoorde ik op een bepaalde manier niet bij. Maar ja, ik kon grapjes maken. Ik was gezellig. Dus ik voegde me wel. Maar het was wel een andere omgeving dan wat ik kende van thuis.
Ja. Ja. Maakt dat dan nog uit? Of pas je daar heel snel aan?
Nee, ik heb me wel kunnen voegen. Maar toen ik er later op terugkeek, realiseerde ik me wel dat ik er op een bepaalde manier ook niet bij hoorde. Maar ik had er niet zo'n last van.
Nee, nee.
Ik deed gewoon mee. En ik vond het gezellig. Ja, ja. Leuk.
Ja, een beetje het buitenbeentje zijn is natuurlijk, kan ook een hele prettige.
Ja, ik had wel het idee dat ik veel. Plus dat mijn ouders kwamen echt in een diepe crisis. En uiteindelijk zijn ze gescheiden. En dat heeft mijn periode van mijn 14e tot mijn 18e heel erg gekleurd. Dat was een hele eenzame periode in mijn leven. En als je dat combineert, die jaren. Plus dat ik op een bepaalde manier niet zo bij hoorde. Ik heb wel een moeilijke tijd gehad. Maar ik ben niet gepest. Ik kon gewoon meedoen.
Maar, en waarom was dat dan zo'n eenzame periode?
Nou, omdat het thuis gebeurde, dat kon ik met niemand delen.
Oké. Okay.
En mijn vader raakte in depressie en aan de drank. En mijn moeder, ja, die zette met viltstift streepjes op de flesje jonge jenever om te controleren hoeveel die gedronken had, wat ook niet echt hielp. Ja, en als je dan 14, 15 bent, ik wilde natuurlijk dat mijn ouders bij elkaar bleven.
Ja.
Dus eigenlijk ging ik daar podcast omdenken, gesprekken voeren. Met mijn vader praten, met mijn moeder praten. Ik ging zelfs met ze mee naar een psychiater op een gegeven moment. En toen was ik 15, 16. Ja, dat kan natuurlijk totaal niet. Maar dan hadden die psychiater en ik hadden hele verstandige gesprekken over hun. Over wat ze zouden kunnen doen en laten, vragen stellen. Gewoon luisteren. Ja, en terwijl ze maakte ruzie. En het was gewoon drama. Maar op een gegeven moment, toen was ik 17, 18, dat ik ze echt adviseerde. Ga gewoon uit elkaar. Dat is beter voor iedereen. Ik red me wel. En mijn zus is al het huis uit. En
ja, voelde je dus heel verantwoordelijk voor de relatie van je ouders?
Ja, ik ben op hele jonge leeftijd proberen psychologisch het gezin te runnen. Wat gewoon natuurlijk niet lukte. Want mijn moeder is niet de makkelijkste. En mijn vader was gewoon. Het ging gewoon helemaal niet goed met hem.
Hm.
En voor mij was dat wel. Wat ik zei. Mijn vader was mijn grote voorbeeld. Mijn held. En als je dan opeens ziet dat hij zo van zijn sokkel valt. En wat ik zeg. Hij raakt in een depressie en aan een drank. Ja, dat is heel zwaar geweest voor mij toen.
Ja. Ja. Wat neem je daar dan van mee? Want er borrelt natuurlijk ook boven wat er al aan kracht en talent in je zit op zo'n stressvol, vreselijk moment.
Ja, wat het mij gegeven heeft, is de wetenschap dat er achter ogenschijnlijk keurige gezinnen heel veel schuil kan gaan wat je allemaal niet weet. En er is gewoon veel meer in de wereld dan het uiterlijk zichtbare.
Hm.
En dus me verdiepen in waarom mensen doen wat ze doen. En hoe ik zelf zou willen leven. En hoe ik zelf over relaties denk. En ik ben op hele jonge leeftijd noodgedwongen gaan nadenken over. Ja, wat als ik dit zo zie met mijn ouders. Dit gaat zo fout of mis. En ze doen elkaar zoveel pijn ook. Hoe zou ik het dan willen? Dus ik ben daardoor noodgedwongen versneld oud geworden, zou je kunnen zeggen. Volwassen geworden op een bepaalde manier. Wat ik natuurlijk helemaal niet aan kon. Want mijn huidige vrouw, vriendin, we kregen verkering toen ik 18 was. En vanaf mijn 17e, 18, we zijn nog steeds bij elkaar. Meer dan 47 jaar.
Wow.
Ja. Maar zij maakte het allemaal van dichtbij mee. En zij heeft me later wel eens dingen verteld die ik zelf gewoon niet meer wist. Omdat ik ze gewoon verdrongen heb. Want het is gewoon te veel eigenlijk om dat te verwerken op die leeftijd.
Ja.
Maar ik ben het goed doorgekomen, durf ik te zeggen. En eigenlijk het belangrijkste is dat de jaren tot mijn 12e, 13e waren een heel stabiel gezin. Dus de basis is wel heel erg oké.
Okay. Ja. Wat wilde je worden? Je 12e?
Geen idee.
Weet je het niet meer?
Nee.
Of wist je het gewoon niet?
Nee, ik wist gewoon niet zo. Nee. Ik maakte hem ook niet zo... Ja, iets waar ik heel goed in was, dat wel. Ik wou iets doen,
oh, je wou iets doen waar je goed in was.
Maar waarin, weet ik niet. Mijn moeder zei, word tandarts. Nou, dat wilde ik dus daarom niet. Alleen al daarom dat zij het zei, niet. En zoals gezegd, mijn vrouw die zat bij mij op de middelbare school. En zij vertelde later wel eens dat ik op bonte avonden dingen aan elkaar kletste. Als een soort cabaretier of conferencier. Wat ik zelf ook half vergeten was. Dus dat zat er wel heel vroeg in om het podium op te gaan. Maar ik ben aardrijkskunde gaan studeren naar de middelbare school. Want ik had een hele leuke aardrijkskundeleraar.
Ja.
Maar ja, ik vond dat in mijn sociale geografie. Ja, wat word je dan? Planoloog of stedenbouwkundige of zoiets.
Ja.
En of journalist. Dus en mijn vriendin zat toen op de Academie voor Expressie. Met de K, wat je in de introductie noemde. Ja, dat was een opleiding met allemaal mensen die extravert. En die hele toon, dat beviel me veel meer.
Dus ja, je bent dan aardrijkskunde of sociale geografie aan het studeren. Tegenwoordig, hè, de jonge mensen nu die gaan studeren, die denken soms een beetje te vroeg, maar die denken al heel snel, dit is hem niet. En die gaan dan wat anders doen.
Ja.
Maar was dat bij jou ook zo of heb je doorgezet?
Ik heb niet doorgezet. Nee, je moet sowieso doorzetten is heel vaak een hele domme strategie. Dus alle mensen die nu luisteren. Je kunt veel beter opgeven. Opgeven is heel slim, maar dan kan er weer iets nieuws gebeuren.
Ja, opgeven is zwak, toch?
Ach nee,
dat is wat ons geleerd wordt.
Ja, maar doorzetten met iets wat je niet wil, dat is pas zwak. Dat is zwak en dom. En gewoon opgeven is gewoon slim en vaardig. Nee, maar als je iets niet meer wil.
Dus opgeven, want ik maak ook ondertussen een boekje in mijn hoofd, hè, met de levenswijsheden.
Oh.
Ja, dat komt nooit uit het boekje, dus maakt niet uit. Ja? Maar opgeven is dus een soort life skill.
Ja,
weten wanneer je moet stoppen.
Ja, juist vanwege wat je net zei. Omdat wij de les meekrijgen. Je moet discipline hebben en doorzetten. Maar discipline op een weg die je niet wil, is een doodlopende weg. Waar gaat die weg naartoe? Die gaat naar iets wat je niet wil. Dat is toch dom? Dus kijk, ik ben pas gestopt met sociale geografie toen ik zeker wist, ik wil naar de Academie voor Expressie.
Okay, ja.
En toen heb ik me in het loop van het jaar dat ik sociale geografie deed, het eerste jaar heb ik me aangemeld voor de Academie in Utrecht. Ben ik uitgeloot. Ja, en toen ben ik gestopt met die studie, want ik dacht, ik ga gewoon een tussenjaar nemen. Ik ga gewoon via uitzendbureaus heel veel werken. Want ik wil gewoon naar die opleiding. En dan ga ik nog een keer loten. En uiteindelijk is me dat gelukt. En toen ben ik voor uitzendbureaus gaan werken. Dat vond ik fantastisch. Heerlijk. Typen.
Ja, weer iets achtergekomen wat je leuk vindt.
Ja, maar ik vind heel veel dingen snel leuk. Ik weet dat ik in de Veluco conservenfabriek in Geldermals aan een lopende band stond. Het was echt een fabriek, zo met lawaai en herrie en zo. En er kwam een lopende band, die kwam uit de andere hal. En daar kwamen allemaal blikjes over. Toen vroeg ik aan een man die daar al een jaar of 20 werkte. Toen zei ik, wat is er eigenlijk aan de andere kant van die muur? En toen zei hij, dat weet ik niet, daar was hij nooit geweest. Nou, dat was de omgeving. Maar dan hadden ze een hele grote kast met allemaal van die wikkels voor op dopletten blikken en wortelblikken. Dus toen maakte ik een collage met allemaal die kleurtjes. Links groen, dopletten en rechts rood, tomaat en tussenin gemengde kleuren. Nou, dat vonden die mensen allemaal geweldig. Ja, maar ik maak er overal wel wat van. Ja, dat zit een beetje. Dat gaat vanzelf. Daar hoef ik ook niet mijn best voor te doen. Dat gaat dan vanzelf. Ga ik lol maken, keten, plezier maken. Interesse mensen hebben. Ja, je bent daar toch. Je bent niet ergens anders. Ja.
Zit dat in je? Heb je dat meegekregen? Want dit is wel een heel interessant. Hè? Want het is ook een beetje... het lol maken kan iedereen zich nog wel iets bij voorstellen. Bij iemand die een creatieve opleiding doet. Die op het toneel staat. Maar dat echt maken van iets. Hè, dat is natuurlijk wat je met omdenken in een extrema doet. Hè, dat is niet normaal wat er allemaal voor uitingsvormen zijn.
Ja, dat gaat ook maar door. Ja.
Ja. Ja. Wat is dat? Waar komt dat vandaan?
Ja, gewoon levensenergie. Gie, weet ik, dat gestroomd door me heen. En ik laat het gewoon vorm krijgen. Ja, ik denk wat mij heel erg gekleurd heeft, maar daar durf ik niet met zekerheid over te spreken, is dat ik op mijn 6e een auto-ongeluk heb gehad en een schedelbasisfractuur. Ik was bijna dood. En allemaal hechtingen in mijn hoofd. Nou, heel verhaal. En ik weet dat ik bijkwam na de operatie. Het was dus echt kantje boord. Ik in Apeldoorn verongelukt. Naar het ziekenhuis in Zwolle gebracht. Dat was zo complex. Dat konden ze in Apeldoorn niet. Maar wel in Zwolle. Met loeiende sirenes. En mijn vader met de auto erachteraan. Met de markt, de handel erin. En ja, mijn ouders bezorgden of hun zoon het zou redden of niet. En ik kwam bij uit de operatie. En ik lag met me. Ik lag op de volwassen afdeling. Maar één man, de meneer Van den Berg. Want de kinderafdeling was vol. Er was geen plek meer. En En daar was wel plek. En ik was in coma. Dus ze dachten, nou, we leggen dat jongetje daar neer. Dus ik kwam bij en ik lag in een bed met allemaal spijltjes. En mijn polsen waren vastgebonden en mijn enkels. En ik had verband op mijn hoofd. En dus ik begon zo te bewegen. En ze zei tegen mij, ik was zes jaar. Nou, jongetje, je moet niet bewegen, want dat moet allemaal genezen. Ik dacht, nou, oké, dan is dat blijkbaar het geval. En ik weet dat meneer Van den Berg die daar lag. Er lag dus meneer Van den Berg. Die had een hartbewakingsmachine naast zich. In ieder geval, ik weet nu dat het zo heet. Met een apparaat wat piepjes maakt. Piep. En om de zoveel tijd sloeg dat ding op hol. En dan kwam de verpleegsters die kwamen daar naar me toe. En die zei, meneer Van den Berg moet wel wakker blijven. En ik dacht, waarom zijn die verpleegsters zo in paniek? Meneer Van den Berg gaat gewoon dood. Dat is toch niet erg? En en later was hij ook van de kamer weg. Toen, in ieder geval, het bed was leeg. En toen vroeg ik waar meneer Van den Berg was. Ja, die ligt nu ergens anders. Zeg, nee, ze is gewoon, neem hem in de maling.
Die is gewoon dood.
Dat weet ik ook wel. Dat willen ze en het jongetje niet vertellen. Nou, ik denk, ik weet het niet zeker, maar aan die operatie. En ik heb wel herinnering van een soort wit licht. En maar of dat nou de operatielampen waren toen ik bijkwam of half bijkwam tijdens de operatie. Ik weet dat allemaal niet. Ik weet wel, wat ik zeker weet, is dat ik toen die verplegers in paniek waren, dat ik dacht van ja, waarom maken ze zich nou zo druk? We gaan gewoon allemaal dood. En dat is niet erg. Nou, en dat weet ik wel. En wat ik ook weet, is dat ik eigenlijk van heel jongs af aan alle soort houdingen voor je op. We maken er wat leuks van. Want we verzetten ons allemaal tegen de dood en alle erge dingen. Maar die gebeuren sowieso. Die gaan sowieso.
Daar kun je niks aan doen.
Daar kun je niks
aan
doen.
Dan kun je omdenken tot je een ons weegt, maar dat heeft niet zoveel zin.
Nou, en misschien kan je zelfs de dood omdenken. Want Ram Dass, dat is een of andere goerenachtige man. En er is een documentaire over hem, die staat ook op Netflix. En hij is aan het einde van zijn leven. En hij heeft een hersenattack gehad en wordt rondgereden in een rolstoel. Maar hij kan nog prima denken en praten. En hij is in de laatste fase van zijn leven. En hij zegt, ik vind dat een geweldig inspirerende uitspraak. Hij zegt, nou, ik ga over een tijdje dood. Ik ben zo benieuwd. Nee, maar dat verzin je toch niet? Maar dat past wel bij hoe...
Ik heb het nog nooit gedaan.
Ik ook niet.
Nee. Ja, dat is wel een goede houding.
Waarom
ja.
niet? Dus wij denken, we lopen allemaal als waar met onze rug naar de dood toe. Maar waarom niet gewoon rechtop staan, de dood in de ogen kijken. Nou ja, het gaat een keer gebeuren en dan zien we wel. Kijk, of er is niks. Nou, is heel erg voor onze nabestaanden. Maar voor ons maakt het dan niet uit. Of er is iets. Dat is toch grappig? Ik ben dan wel benieuwd wat dan.
Ja, je kan eigenlijk niet verliezen.
Dat heb je prachtig gezegd, ja. Nou, en die, als je vanuit die grondtoon, dat er niks hoeft, dat er van alles kan. Als je zegt, waar komt die energie nou vandaan? Ja, ik denk dat daarmee te maken heeft.
Mooi. We hebben het al een paar keer over omdenken gehad. En iedereen kent dat woord. En anders kennen ze wel de mooie billboards langs de snelweg. Of al die andere dingen die er in het leven langskomen. Als je een beetje je ogen open hebt. Maar wat dat nou precies is. Daar gaan we zo heel even aandacht aan besteden. En daarna gaan we natuurlijk vooral kijken. Waar komt het vandaan? Hoe kom je op
zoiets? Wat een spannend bruggetje.
Ja, goed.
Dus voor de mensen die nu luisteren. Na de muziek gewoon terugkomen.
Ja, dat hoor je zo.
Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in People Power.
Ja, Bertolt. Mensen kennen jou of kennen omdenken wat je hebt bedacht.
Ja.
Nou, wil ik straks daarin induiken van hoe werkt het dan? Maar eerst moeten we natuurlijk even duidelijk maken dat het niet gewoon maar een soort samenvoeging is van twee woorden om en denken. Maar dat het dat er een gedachte achter zit. Ja. Een filosofie.
Ja.
Dus wat is omdenken nou echt? Voor iedereen die dat woord dagelijks gebruikt of misbruikt, wat zegt die dan eigenlijk?
Daarmee zeg je, zo hebben wij het gedefinieerd, dat je van een probleem iets wat je niet wilt, en waar je geneigd bent je tegen te verzetten, waar je geneigd bent ja maar tegen te zeggen, door er op een andere manier naar te kijken en ook vooral mee om te gaan, een mogelijkheid maakt.
Oké. Okay.
That's it.
En daar heb je een prachtig voorbeeld van.
Duizenden.
Maar doe eens even degene die het laatste, de meest verse die je langs hebt zien komen.
In Vorden, in de Achterhoek.
Ja.
Hadden ze een 8 kastelen lopen. Prachtig. Normaal kregen mensen altijd een bloemetje aan het einde. Dachten, weet je, doen we medailles voor de verandering. Hadden Leuk. Ze gedaan. Moet je 1200 deelnemers, moet je een aantal maanden van tevoren bestellen. Moet dan ingevlogen worden. En hadden ze een foutje gemaakt. In plaats van 8 kastelen lopen, stond erop 8 kasten lopen.
Ja. Probleem. Shit. Ja, alles is scherder in. Ja. Shit, problemen. We moeten op het laatste moment nieuwe dingen bestellen. Heel duur.
Ja, dat
oplossen.
Dat is dus oplossen of loslaten. En daar is niks mis mee. Maar je kan het ook omdenken. En wat ze gedaan hebben is gewoon 8 kasten langs de route gezet. Dus werd het maar een 8 kastenloop. De grap is landelijk publiciteit. Al is het omdat het bij ons op de website staat. Maar ook in allerlei bladen. Meer inschrijvingen dan ooit. En iedereen het grote schrik. En iedereen heeft dus een medaille die uniek is. Want ik denk dat ze volgend jaar wel weer een gewone 8 kastelenloop. Maar dat gaan is doen. Natuurlijk saai. Dat is saai. Dus dat is mijn meest recente voorbeeld. De acht kastenloop.
Grappig. Dus hoe. Ja, het is. Ik weet, ik moet elke keer denken aan. Aan de effectuation theorie. Dat zijn een van de ingewikkelde theorie over hoe ondernemers ondernemen eigenlijk.
Ja.
En daar is een van de. Ik geloof dat er 4 of 5 principes zijn. Een van de principes is. If life gives you lemons, make lemonade.
Ja.
He, dus je kunt denken van, oh shit, dit is het zuur en dat wilde ik niet, want ik wilde zoet. Maar als het, ja, als het er is, dan maak er iets van. Kijk, maak er gebruik van eigenlijk.
En dat de, in de kern, als mensen willen weten, wat is het nou in de kern? Omdenken, de grondhouding is vergelijkbaar met het zenboeddhisme of stoïcisme of religieuze bewegingen die ook allemaal zeggen, accepteer wat er is.
Het is, ja.
Het is wat er is. Want er is niet wat er niet is. Dat is er niet. Want anders was dat er wel. Dus wat er is, dat is er. Daar kun je tegen strijden, maar als het regent, dan regent het. Als jij boos wordt, heeft geen zin. Je bent een hond die naar de golven blaft. En dat gaat niet werken. Dus accepteer wat er is. Nou, als dat het enige zou zijn, dan zou omdenken heel passief zijn of berustend. En daar is op zich trouwens niks mis mee. Dat is al knap genoeg als je dat überhaupt kan.
Ja.
Maar met omdenken zet je een tweede stap. Je accepteert wat er is. Zoals bij die medailles. Nou ja, we hebben nou eenmaal de verkeerde medailles. Niks aan te doen. Maar vervolgens, wat zouden we er dan van kunnen maken? En dat laatste, die combinatie van en berusting en creativiteit. Dat zijn twee ogenschijnlijk tegengestelde vaardigheden. Maar omdenken herbergt ze beiden, zou je kunnen zeggen. Zowel het accepteren wat je niet kunt veranderen, als er dan wat van maken.
En nou zit dat volgens mij standaard bij jou ingebakken. Dat is wat, dit is wie jij bent.
Ja, en geworden toch? Ook. Nee, ik heb iets bedacht, maar daarna heeft wat ik bedacht heeft mij weer gevormd, zou je kunnen zeggen.
Ja. Ja. Hoe ontstaat zoiets? Is dat een donderslag bij heldere hemel? Is dat een langzaamaan drup-drup proces wat tot een enorme meer zich vormt?
Beide.
Ja?
Nee, beide. Nou, echt wel beide. Nou, de kern ervan begon op die zelfde academie met een K voor expressie. En toen schreven inderdaad revolutie, schreef ook. Nou, maar revolutie. En we schreven alles modern in die tijd.
Ja, Remco Kampert met een K en een U. Hè? Ja.
Verrukkelijk. En maar daar begon het. Het leuke is van theater, je leert daar te accepteren wat er gebeurt. Vooral improvisatie, improv. Kijk, als een acteur opkomt en zegt, grom, ik ben een beer. Dan is het niet functioneel binnen het setting van een scène. Als jij zegt, ik ben helemaal geen beer.
Nee.
Of, nou, moet je nou bang worden of zo. Nee, het leuke is dat je de beer accepteert en dat je bang wordt. Want dan krijg je een scène. Als de een tandarts is op toneel, is het leuk als de ander dus kiespijn heeft. Dus op toneel leer je een soort contra-instinctieve of contra-intuïtieve reflex op problemen. Dat je ze leuk vindt en dat je er wat van maakt. Terwijl in het gewone leven willen we problemen zoveel mogelijk vermijden.
Ja.
Nou, die basishouding, dat leerde ik in mijn opleiding. Zoals heel veel acteurs dat leren. En op een gegeven moment moest ik werken in Ondiep. Is een buurt in Utrecht. Werkte ik met de jongeren in maakte met hun een film. En allemaal sociaal geëngageerd theater deed ik toen. En ik moest voor hun dus een soort acteerlesje bedenken. Toen dacht ik, daar heb ik een soort spelletje bedacht, een oefening. En die is eigenlijk de basis van het hele omdenken-imperium geworden. Zou je kunnen, daar is het zaadje geplant. Dus dat was een soort bij donderslag, bij helder hemel moment. Ik had een soort spelletje met ze bedacht. Dat de een moest dan steeds vragen stellen. En de ander moest dan ja zeggen en toevoegen. Ja en. En als je dan nee zei, blokkeerde of ja maar, dan was je af. En dat lieten ze dan met elkaar doen. En dan zeiden ze dingen als, hé, je bent homofiel hè. En dan moest je ander zeggen, ja, dat vonden ze dan heel grappig. Nou, dat spelletje maak je er bewust van dat je voortdurend nee of ja maar wil zeggen. Je wil voortdurend, dat wil ons brein. Zo zit ons brein in elkaar.
Ja.
En je wil bal stuiten naar de overkant van de weg. Je wil er maar achteraan lopen, maar, kijk naar links, naar rechts. Denk na, tel tot 10, bezin tegen begin. Dus problemen oppassen. Dat krijgen wij ook geleerd van onze ouders. Problemen oppassen,
gevaar.
Nadenken, gevaar. Problemen leuk, problemen interessant, problemen nieuwsgierig. Dat zit niet in ons brein en dat zit ook niet in onze cultuur. Dus dat iets, dat moet je echt gaan leren. En dat heb ik in de loop van mijn leven. Dat kan ik inmiddels wel durven te zeggen. Als ik iets heel verschrikkelijks meemaak, dat ik denk, interessant, geinig, wordt een leuk verhaal voor later. Hey, blijkbaar al die ideeën die ik had over hoe het leven werkte, kloppen nu even niet meer. Interessant.
Ja, ja.
Dus dat, daar is het begonnen, zou je kunnen zeggen.
Ja.
Is het een beetje samenhangend verhaal?
Nou, ik vond het best goed. Ja,
dank
hoor. Een 7,5.
Dat vind ik belangrijk. Dat vind ik heel een voldoende. Van Glenn. Ja,
nou, een ruim voldoende zelfs.
Zo super.
Ja, kan wel beter natuurlijk. Ja, maar daar hebben we het straks wel even over.
Ja.
Nee.
Maar belangrijk nog even om nog even door te kletsen. Omdenken is dus echt iets fundamenteel anders als oplossen. En die twee halen mensen voortdurend door elkaar. Bij oplossen kijken hoe het zou moeten zijn. Alles gaat volgens jouw verwachting.
Ja,
volgens
het probleem
jouw plan.
Weghalen eigenlijk.
Het probleem is weg. En bij omdenken kanter je het probleem. Om even terug te gaan naar die 8 kasteelloop. Oplossen zijn, doen er gewoon toch medailles. Of ga toch bloemen geven. Of geef mensen een voucher. Of wat alles. Allemaal maar dingen om te verbergen dat het misgegaan is eigenlijk.
Ja. Ja, of je gaat die dingen opnieuw zitten schrijven. Of je, dus je wil eigenlijk weer aanpassen naar wat je bedacht had. In plaats van dat je denkt, oh, dit is wat het geworden is.
Ja.
Wat kan ik daar eigenlijk
bij oplossen wil je in de meeste gevallen terug naar voordat het probleem er was.
Ja.
Wat in het leven niet kan, Glenn. Want
nee.
Je kan niet terugspoelen. Je kan alleen maar zijn. Ook vooruitspoelen kan niet.
Zo.
Ja, af en toe. Jij wilde een podcast met wijsheid. Ja,
ik heb hier staan blok 3, de wijsheid van. Dus je bent te vroeg.
Sorry.
Ja, dat kan dus niet.
7 min.
Nee, dat kan dus niet.
Nee,
want dat zo had ik het niet bedacht.
Ja,
even naar. Wel interessant, je zei natuurlijk, hè, mijn vader is een ondernemer. Jij bent met dat idee, concept, filosofie van omdenken, wat je toen waarschijnlijk nog niet zo noemde. Want je eerste boek heette volgens mij ook Ja Maar.
Ja, ik ben begonnen met Ja Maar.
Ja.
Het eerste wat ik had was een Ja Maar show.
Ja.
Ja.
Maar je bent gaan ondernemen. En je hebt er ook nog eens een keer een heel succesvol bedrijf van gemaakt.
Ja.
Hoe dan? Want ja, je hebt de academie voor expressie gedaan met heel veel kaas.
Ja.
Nou, dat is niet de meest herbergende plek voor we gaan allemaal ondernemer worden. Je zou natuurlijk kunnen zeggen, alle kunstenaars zijn ondernemers, moeten allemaal hun eigen broek ophouden. Fair enough.
Ja.
Maar er zijn er niet heel veel die er zo'n succesvol bedrijf van maken.
Wat is je vraag dan precies?
Nou ja, hoe is dat ondernemerschap bij jou
gekomen? Dat zat in me.
Dat was er altijd.
Ja, mijn ouders hadden stonden op de markt en een winkel en een groothandel. Ik stond zelfs met een grabbelton op de markt. Was ik 10 jaar oud en dan verdiende ik serieus geld met een grabbelton. Dan kan je lachen, maar dat was
super gaaf.
Goed verdiend. Als kind van 10 kon ik allemaal dingen kopen die mijn vriendjes niet konden betalen. Ja. Dus en ook op het gymnasium was ik questor. Dat is een chic woord voor penningmeester van de leerlingenvereniging. Na het einde van het jaar waren wij de eerste in tientallen jaren die geld over hadden. Ik had gewoon geld verdiend met een leerlingenvereniging zijn. Had ik met accept girokaarten opsturen en weet ik veel ouders geld laten betalen. Geld was bij ons in het gezin leuk. Mijn vader liep ook altijd met geld op zak. Geld is leuk. Er moet dan veel naar je toe komen. En dan kan je weer dingen van doen. Dat is hoe geld werkt.
Ja.
Dus ik heb daar nooit taboes op gehad. Nou, ik heb Academie voor Expressie gedaan. Daarna ben ik in Utrecht bij Stut Buurttoneel gaan werken. Wij maakten toneelstukken met mensen uit Utrechtse buurten. Daarna heb ik toneelstukken gemaakt met daklozen, met verslaafden en met weggelopen jongeren. Dus zo'n 15 jaar van mijn leven na de HBO-opleiding stond in het teken van met sociaal gedepriveerde groepen theatervoorstellingen maken.
Ja, fantastisch.
Ja, hartstikke leuk.
En dat kan je je leven lang doen.
Super. En ik had gewoon een basisinkomen en tijd een uitkering gehad. En geld maakte me niet uit. Ik hoefde ook helemaal niet veel geld te verdienen. Maar allemaal gedoe. En uiteindelijk besloten een weg voor mezelf te gaan. Ontslag genomen en ZZP'er geworden. En ik had niks. Gewoon ZZP. Ja, ik had een computer.
Ja, en een kamerverkoophandelnummer.
En een kamerverkoophandelnummer. En een telefoon. En die niet ging rinkelen. Tenzij ik dingen ging doen, zeg maar. Daar kan je naar kijken, maar die gaat echt niet rinkelen.
Ja.
Dus zo ben ik begonnen. En vanaf dag 1 dat ik voor mezelf werkte, vond ik het een feest. Want je doet gewoon iets. En dan doe je een factuur. En die doe je in de brievenbus. Zo ging dat nog in mijn tijd. En dan krijg je daarna geld.
Nou, maar die overgang van het een naar het ander vind ik interessant. Want je doet 15 jaar doe je sociaal geëngageerd theater.
Ja.
Onwijs tof. Ja. Maatschappelijk super relevant. Volgens mij. Iets wat je heel goed kan.
Ik had dat tot mijn dood kunnen doen. Ja.
Ja. Dus dat wat maakt dan dat je ineens die stap gaat maken en dat je ineens dat andere is ook ondernemend, maar dat je ondernemer wordt?
Nou, waarom ik daarmee stopte was dat het was binnen een stichting en allemaal gedoe. Daar kan ik uren over praten, maar allemaal, ik dacht, ik moet hier gewoon weg.
Het was gewoon niet leuk meer.
Iedereen vocht elkaar de tent uit en ik dacht, of ik win dit gevecht of ik ga weg en daar heb ik gewoon geen zin in om ermee door te gaan. Dus, en toen had ik al één klusje gedaan voor de Universiteit Utrecht. Ik stond al ingeschreven bij de Kamer van Koophandel een paar maanden. En ik dacht, ik ga gewoon weg en ik ga het wel zien. Maar ik weet zeker dat ik hier ongelukkig word als ik blijf. En ik weet zeker dat ik gelukkiger word als ik iets voor mezelf ga doen.
Ja.
En vanaf dag 1 was dat een feest. Dat zat zo in mij. Ook toen ik die 15 jaar al deze dingen deed. Met subsidieaanvragen, schrijven, plannen, bedenken. Ja, daarin gedroeg ik me heel erg wel als ondernemer binnen een gesubsidieerde omgeving. Maar ik had die mentaliteit, heb ik als kind altijd al gehad. Dat is, voor mij was het niet nieuw. En dus toen ik voor mezelf kon beginnen, het was alsof ik in een vliegtuig stapte, wat zo de lucht in ging. Opeens was vrij en alles wat ik bedacht kon ik meteen dezelfde dag gaan doen. Ik vond het een feest. Ik vond het geweldig.
Ja. Nou zijn er heel veel mensen die horen dit en die denken dan, ja, ik wil hebben. Tenminste, ik heb dat altijd. Als ik met mensen praat en ik vertel dat ik zelfstandig ben en wat ik doe, dan zeggen ze, oh ja, ik wil ook nog eens een keer voor mezelf beginnen.
Ja.
En dan wordt het heel zwaar altijd gelijk. Ja, dan moet je, dat voelt altijd heel zwaar, die gesprek. Ja, en dan het eerste wat ze altijd... Maar hoe werkt het dan met de Kamer van Koophandel? Dat vind ik altijd de meest briljante vraag.
Leren, dat
en denk wel. Nou ja, dan moet je je inschrijven. Punt. Ja. Klaar.
Ja.
Oh ja, en ja. Dus alle zeg maar niet ondernemende dingen komen dan langs.
Ja. Maar ik vond het natuurlijk doodeng ook. Ik vond het ook doodeng. En, want we hadden net bedacht een derde kind te gaan laten komen. En een huis te gaan kopen. En ik had ontslag genomen. En mijn vrouw werkte toen bij dezelfde stichting ook. En die wist ook, over een paar maanden ben ik ook weg. En we konden nog net een hypotheek krijgen op basis van haar inkomen. Dus alle grote beslissingen heb ik allemaal in 1 jaar met mijn vrouw in overleg helemaal genomen. En ik vond het ook doodeng. Dus wat ik deed, een soort interne dialoog. Zet ik op mijn linkerhand, ik was toen een jaar of 35. Mijn 35-jarige ik. Op mijn rechterhand mijn 70-jarige ik. Dat ben ik nu trouwens bijna. Toen was dat heel ver weg. En dan liet die twee met elkaar een dialoog voeren. Mm. En dan zei mijn 35-jarige ik. Oh, ik vind het spannend. Dat lukt niet. Dan ga ik failliet. En dan zei mijn 70. Joh, kom maar goed. Kom maar goed. En dan zei mijn 35. Hoe weet je dat? Nou, ik kan toch terugkijken op je hele leven. Joh, komt gewoon goed. Je kan het wel. Maar hoe weet je dat ik het kan? Dat weet je zelf ook wel dat je het kan. Dus dan had ik dat soort dialogen. En die hielpen wel. Die hielpen wel. Ik vond het gewoon
hoe
leuk.
Hoe kwam je daarbij?
Om zo'n dialoog te voeren.
Ja, want dit is namelijk... heel veel boekjes die ik daarover lees, daar staat dan, ja, als je een beslissing moet nemen, en dat vind je een spannende beslissing,
ja,
dan ga je verder op in de tijd, en dan kijk je precies wat jij doet. Nou, ja. Dan kijk je terug en dan denk je, ja,
gaat er
waar hebben we het over?
Ja. Ja.
Of je een ander huis koopt, of dit of dat. Waar heb je het
je
over?
Je gaat toch dood. Dat hadden we al bedacht.
Nou,
we al gezegd in het begin van dit gesprek.
Nou, los van het feit dat je toch dood gaat, als je terug gaat kijken, denk je, ja, waar maak je je druk over, joh? Je hebt, je hebt nog zoveel te doen en eigenlijk is het zo irrelevant en het komt, wel goed.
Wat een goede vriend van mij zei, dat heeft me toen ook enorm geholpen. Die zei, wat je moet doen als je iets nieuws wilt laten ontstaan, ook voor alle mensen die nu luisteren of ze wel of niet ondernemer zullen worden of niet. Hij zei, wat je moet doen om iets nieuws te laten ontstaan, je creëert een vacuüm. Er moet een ruimte zijn waarin niets gebeurt, een vacuüm. En hoe sterker je dat vacuüm, hoe groter je dat vacuüm durft te laten zijn, des te meer aantrekkingskracht het op zijn omgeving heeft. Dus er moet niet zijn om iets aan te trekken. Logisch toch? En dat ben ik gaan doen. Ik weet gewoon niet waar het precies heen gaat. Ik weet niet wat ik wil. Ik weet het allemaal niet. Maar dat niet weten, die leegte, is een vat vol mogelijkheden. Dat is ook een mooie man.
Het is weer een wijsheid die weer te vroeg komt.
Ah, potverdomme.
Jongen, het gaat helemaal mis.
Het gaat allemaal
mis.
Punten af van mijn 7,5.
Ja,
het was al mager.
Ja, ja. Nou ja, we hebben nog net te voldoende. Dus het zal het laatste blokje wel verkeerd
maar
gaan.
Maar geef ik wel antwoord op de vragen die je stelt? Of?
Nou, niet echt. Maar dat maakt ook helemaal niet uit.
Gaan we weer een muziekje doen? Of
zullen we dat doen?
Ja, maakt mij niet uit.
Ik zit even te kijken. Ja, laten we dat maar doen. Dan hebben we aan het einde nog een beetje de ruimte.
Merken we dat wel?
Ja, ik kondig altijd af en niet aan.
Oké, spannend.
Ja, hè? Maar we gaan het dus straks pas... Tenminste, als ze er dan nog zijn, over de wijsheden van Bertolt hebben. En waarschijnlijk gaat het dan totaal ergens anders.
Dat valt
over.
Het tegen waarschijnlijk.
En dat hoor je dan
ga
weer
ik
straks.
Ga gewoon praktische verhalen vertellen.
Ja, ja.
Dit nou, sterkte.
Ja, de 5 dingen die je wel moet doen.
Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? People Power.
Te gast Bertolt Gunster, de geestelijk vader van Omdenken. Kan je dat horen of niet? Of
ja hoor, prima. Ja. Grondlegger. Guru, ik vind het allemaal
prima.
Ja,
zolang maar mensen
geven woorden aan dingen. Ja. Nee, negatief vind ik ook wel gezellig.
Ja? Ja?
Maakt niet uit.
Heb je wel zo'n moment gehad dat je dacht, ik ben klaar met het Omdenken. Ik ga eigenlijk wat anders doen.
Nee.
Dat is wel mooi geweest.
Nee, maar ik heb wel heel vaak, ik ben wel ondertussen met heel veel dingen klaar geweest. En dan ben ik daarmee gestopt. Ik bijvoorbeeld heb ik het in Duits gedaan.
Is er een Duitse? Oh ja, Aber. Ja,
ja. Ja, Aber. Umdenken.
Umdenken.
Ja, ik heb alles maar als wendig geleerd. Zo. Duits lezingen gegeven. Nou, hartstikke leuk. En iets andere cultuur wel. De humor moet een beetje recht toe, recht aan zijn. Zo, bam. Dan is het gezellig. Maar voor de rest heel veel overeenkomsten. Heel lieve mensen. En ik weet nog dat we in Keulen waren voor een lezing. Dat we op een terrasje met mensen spraken. En die waren een beetje onze leeftijd. Dat zijn dus mensen die de Tweede Wereldoorlog duidelijk niet hebben meegemaakt. Niet, hun ouders en grootouders misschien, maar zij niet. En dat we een tijdje gepraat hadden, dat we weggingen. Dat zei, nou, zo slecht zijn die Duitsers toch niet, orde. Die hebben zo'n hebben zo'n minderwaardigheidscomplex. En zo'n Wiedergutmachungs
schnitzel.
Schnitzel, ja. Daar moest ik ook aan denken. Jiske vet. Maar de overeenkomst, natuurlijk een West-Europees land en keurige mensen. En ik vond het echt heel leuk om te doen. Maar de ellende is, en dan, als je iets dan doet in Keulen en iemand wil het daarna in Oostenrijk hebben, moet je helemaal naar Oostenrijk of in Zuid-Duitsland. En
je bent heel veel aan het reizen dan.
Heel veel gedoe en het ging langzaam. En toen hadden we een soort franchise bedacht met iemand die in Duitsland het ging opzetten en verkopen. En die kon het niet zo goed. En die was wel een acteur, maar geen ondernemer. En nou, En op een gegeven moment dacht ik, joh, er zit zoveel energie in, nou stoppen. Dus ik ben heel veel gestopt en heel veel dingen hebben we gedaan, ook weer gestopt.
Ja.
En anderen die wel.
Doe eens even doen. Een lekkere grote blunder. Want wat een van de problemen is met mensen die inspirerend vinden, is dat het eigenlijk ze zo ver weg zijn dat ze denken, oh, dat kan ik nooit.
Nee, dus ik heb we gaan je wel menselijker
maken. Het omdenken kerstpakket, is dat er geweest?
Ja, nee, ja, toen heette omdenken is van 2008 ongeveer. En daarvoor heette alles nog ja maar. En toen had ik ooit bedacht om een ja maar kerstpakket te maken. Leek me hartstikke leuk. Want over kerstpakketten wordt er ontzettend veel gezeikt en gezeurd. Ja. En ik wees met de Macro. Was toen een van de grootste kerstpakkettenleveranciers van Nederland. Ben ik naartoe gegaan. Ja, die wilden wel dingetjes van ja maar in. Maar niet een ja maar kerstpakket. En eigenlijk achteraf is dat gewoon een heel slecht idee. Want mensen willen gewoon echt een kerstpakket met ragout erin. En dat is helemaal niet iets om een leuke parodie. Ja. Dit is niet iets om een leuke parodie van te maken. Dus we hebben het toen gemaakt. 1500 of zo. Met een kleed, een kerstkleed erin. Met allemaal ja maar's erop. Ja maar opa is weer dronken. Weet ik veel. En een hartstikke geinig product. Maar dat heeft gewoon. Mutsen heb ik ook. Ja maar mutsen. Met als de opdruk. Ja maar ik ben een muts. Vond ik heel grappig. En hadden we 8000 rode. 8000 blauwe. Uiteindelijk in de loop van 10 jaar ongeveer zijn die verkocht. Maar dat is ook, was eigenlijk gewoon een beetje een onhandig idee. Dus we hebben heel veel kerstballen. We hadden omdenken kerstballen. Hebben we ook gedaan. Met een bedrijf samengewerkt. Ja, dus we hebben heel veel dingen steeds geprobeerd. En wat niet lukt, dat lukt dan niet. En wat wel lukt, lukt dan wel. Zo, ja. En je moet niet bang zijn voor fouten. Fouten zijn gezellig, daar leer je van. Wel inschatten dat het niet te veel geld kost.
Nee, je moet niet, niet gelijk 5 miljoen laten maken, inderdaad.
Dat is wel een goede tip, ja. En dus nee, ik zou uren kunnen praten over alles wat mislukt is. En dat doe ik ook met net zo verliefd. Wat jij zegt is heel erg waar. Mensen zien het succes aan de buitenkant, maar al het gedoe ondertussen, dat zien ze natuurlijk niet.
Nee, en de dingen die gewoon niet gelukt zijn, toch?
Ja.
Ja. Ja. En dat is ook best wel ongetwijfeld veel, ja.
Heel veel, ja.
Ja. Waar ben je nu mee bezig? Wat heel veel dingen gaan goed en lopen. Ik weet dat je volgens mij afgelopen weekend nog in theater stond. En de week ervoor. Dus je hebt best wat te doen. Waar is je creatieve brein mee bezig?
Met Engels.
Oh.
Ben je verbaasd?
Nee, nou ja, internationale expansie. Nee, ik wist dit al, maar ja, dat is natuurlijk leuk voor de luisteraar. Dat is een beetje
lieve mensen, hebben. Het hele gesprek is gescript. We lezen gewoon alles voor.
Ja.
Ook de onderbrekingen. Nee, een van mijn boeken, het boek De Techniek van het Omdenken, zo heet dat boek. Dat wordt op dit moment het is al voor een deel in 22 talen vertaald, uitgegeven. Amerika, Engeland, Italië, Spanje, echt, Zuid-Korea. Echt super vet, hartstikke leuk. Alleen ik denk dat ik heb de aanname dat die uitgevers in het buitenland een vergissing maken. Dat gaat daar gewoon niet verkopen, denk ik. Dat verkoopt gewoon niet. En dat verkoopt in Nederland, want we hebben de social media en de shows en de workshops en de trainingen.
Ja, die heb je het jarenlang opgebouwd. Ja,
we zijn een merk hier, maar weet in Australië wie wij zijn? Die weet dat natuurlijk niet. En dan is er gewoon één boek en verder niks. Dus wat ik sinds de zomer van vorig jaar mee bezig ben, is de podcast die we in het Nederlands doen, ook in het Engels gaan doen. Met een Engels, iemand die Engels spreekt. Dat kan een Nederlander zijn die het Engels heel goed kan. Of een Engelsman die in Nederland woont. Daar hebben we nu 20 afleveringen van gemaakt. Dus daar heb ik van bedacht, dat wil ik minimaal tot 1 januari wil ik dat blijven doen. Mm-hmm. Elke week een uitzending. En elke week een tof programma maken. Wat hopelijk ook weer zoveel luisteraars ook in het buitenland genereert. Dat we in de postroll, in de podcast heb je dan een pre-roll en een postroll. En een stukje tekst achteraf. Wil je leren omdenken? Koop dan het boek in je eigen taal. Dus dat vind ik heel leuk. Super spannend. En ik ben ook bezig een Engelse lezing helemaal in elkaar te zetten. Teksten.
Regie, dan moet je weer op pad.
En dat vind ik leuk.
Maar nu, dus maar Duitsland was in een ander moment in je leven waar je dacht, nou is het wel mooi geweest, dat ingewikkeld.
Ja, maar Duits is ook geen. Weg. In Nederland zijn heel veel bedrijven die hebben Engels als spreektaal. En dan kan je gewoon, en dan werk je voor Adidas of Nike of Disney in Nederland of in de Benelux. En dan die bijeenkomsten zijn in het Engels. Die zijn niet in het Duits.
Ja.
Nee.
Ja.
Die zijn niet inderdaad.
Nee, ik snap helemaal wat je. Ik had gelijk in mijn hoofd, dan moet die arme man weer naar Australië om daar rond te gaan maken.
Ik doe het samen met Dave Menzien. Die werkt bij ons. Hij is Amerikaan van oorsprong. En hij gaat het ook leren. En we kunnen dan om en om. En daarna misschien nog iemand. En misschien niet, weet ik veel. Van het een komt het ander. Dat is hoe een bedrijf werkt, toch? Dus ik ben er ontzettend bezig.
Soms zeg je slimme dingen die wijs zijn. Waarvan mensen denken, oh ja, is dat zo? Van het een komt het ander.
Van het een
dat is ook een leuke titel voor een boek trouwens.
Dank je.
Vind je niet?
Ja, ik vind het heel
van leuk. Van het een komt het ander. Zo werkt het in het bedrijf.
Zo werkt het, ja. Je doet iets en dan gebeurt er iets wat je niet verwacht. En dan breng je dan op een nieuw idee. Wat je niet bedacht had, als je in de pad gegaan zou zijn.
Ja, ja. Maar als ik hem vertaal naar het gemiddelde niet ondernemende bedrijf, maar wat grotere bedrijf, dan is het, je bedenkt iets,
dat moet wel passen binnen de strategie en alle richtlijnen. Dan ga je daar goedkeuring voor vragen. Daar moet je dan eerst documenten voor schrijven. Dus die versie is veel langer.
Ja.
Maar ik hoor jou zeggen, ja, die is misschien wat minder
die gaat iets minder snel. Die gaat gewoon wat minder snel. En tegen de tijd dat je dan iets bedacht hebt, is de wereld weer veranderd. Ja, en dan loop je de hele dag de feiten aan. Met een heel goed plan ben je vaak gewoon net iets te laat. Je kunt beter een beetje beginnen, iets leren, bijsturen, iets leren, experimenteren. En langzaamaan wordt het dan beter door voortdurende interactie tussen theorie en praktijk. Daar gebeurt het.
En dat noemen ze tegenwoordig dan design thinking. Chique, hè?
Ik vind het heel mooi dat jij dat contextueel kan maken.
Ja, denk ik. Breng het even gewoon.
Ja, dat er toch wel inzichten en wijsheden meegesmokkeld worden in deze podcast.
Ja, 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 ja. Ja, wat ik zelf wel grappig vind is dat dat soort manieren van werken, zoals design, dat heet dan nu design thinking, en daar hebben ze dan weer een structuurtje voor bedacht. Nou, dat is prima.
Ja.
Voor mij helpt het heel erg. Dan lees ik dat en denk ik, oh, ik ben dus niet gek.
Ja.
Dit is dus, bij mij werkt het, want ik weet dat het werkt. Maar blijkbaar werkt het dus bij anderen ook.
Ja.
Dus voor mij is het een soort geruststelling dat ik niet maar wat aan het klooien ben.
Terwijl je eigenlijk gewoon nog steeds, je hebt dan theorie, zodat die theorie zegt, klooi maar. Dat is eigenlijk jij hebt eigenlijk theorie nodig om geen theorie te hoeven.
Ja, zeker. Ja. Ja.
Nou, wat wel leuk is, dat
geldt bevestiging.
Vooral, ja, en dat geldt vooral voor de jongere mensen onder ons. En dan heb ik het over tot 30 of zo. En dat kunnen wij wel zeggen, dat je dan jong bent.
Nee, ik ben
dan
nog steeds jong.
Ja, tuurlijk joh. Het is radio. En je komt er wel mee weg. Nee, maar als je jong bent, zo 20, 25, 30, je denkt dan dat er een soort rulebook is, een soort bijbel of een soort iets, dat volwassenen het weten. En als je nou maar de regels leert van het leven, wat is de bedoeling? Hoe hoor je dingen te doen? Als je dat allemaal nou eerst leert, dat uit je hoofd dan, en dan ga je dat zo doen, dan komt het goed. Maar er is geen boek hoe het leven werkt. Er is er met leven. En dat werkt heel net anders dan je had bedacht. Dat weten we zeker.
Ik vond het heel tof toen ik het boek van Harari las. Of luisterde. Nee, die heb ik wel gelezen trouwens. Voor het slapen gaan. Het duurde heel lang. Ik
viel maak je zin dan gewoon af? Dat maakt de luisteraars echt niet uit.
Nee, maar dat is context. Dat is leuk. Dan wordt het menselijk en persoonlijk. Anyways. Hij noemt dat in dat boek. Noemt hij dat. Dat zijn dingen die we gedroomd hebben. Hè, dus geld is... Het is natuurlijk niks.
Het is een verhaal.
We hebben een keer bedacht.
Ja.
Ja, het is een verhaal, het is een droom. En dat geldt voor heel veel voor dat soort dingen.
Ja.
En ik vind dat wel... dat is mooi als je... Mij heeft dat nog meer geholpen om zo naar de wereld te kijken. En denk van, ja, dat hebben we allemaal bedacht, jongens.
Ja.
Dus we kunnen het ook anders bedenken.
Ja. Absoluut. En elk ding waar een woord voor is, is een bedacht ding. Alles met taal is allemaal bedacht. Allemaal bedacht taal.
Ja. Ik heb nog een paar leuke vragen. We zijn bijna door de tijd heen. Maar ik wil eigenlijk nog twee vragen aan je stellen.
Oké.
Wat is er echt bullshit en moet je gewoon mee ophouden in je werk? Waarvan je zegt, joh, hou toch op, dat kost energie. Je wordt er verdrietig van, stop ermee.
Ja, dat is heel... Ik voor mijzelf hanteer ik als indicator. Heb ik er zin in, geef het energie. Dan ga ik ermee door. Op het moment dat ik merk dat de energie lekt. En heel veel dingen kun je ontzettend moe van worden. En dat is prima. Zoals je ook als je gaat sporten. Kan je moe worden. En moe zijn na het sporten. Dus moe zijn is helemaal niet erg. Maar op het moment dat je merkt dat je moet duwen. Dat dingen een beetje lukken. En dan valt het weer tegen. En dan doe je weer een beetje je best. En dan gaat het wel weer even. Als je in zo'n proces zit. Hou gewoon halt. En denk bij jezelf. Nou, waar ben ik mee bezig? Denk erover na. Want als het goed is. Als je lekker in je vel zit. Wat op zich al ontzettend moeilijk is trouwens. Dat is veel makkelijker gezegd dan gedaan voor heel veel mensen. Maar als je lekker in je vel zit en je doet wat je leuk vindt, dan komt er de hele tijd energie bij. Nou, en dat is voor mij echt de belangrijkste graadmeter. Als ik het niet meer zo leuk vind of het kost energie, dan stoppen. En wat helpt is, doe gewoon meerdere dingen naast elkaar. Als je één carrière hebt en je doet maar één ding en daarbinnen kan je heel moeilijk vernieuwen of ontwikkelen of groeien, dan is de kans heel groot dat je op een gegeven moment in zo'n doodlopende straat komt. En wat moet je dan nog?
En dan heb je niks.
Nee.
Dan is het besluit om te stoppen of het besluit om iets anders te doen ook heel groot geworden.
Ja, en wat heel veel mensen doen, die zetten zich natuurlijk helemaal vast met hypotheken en plannen en kinderen. En ja, dat is dat wordt dan op een gegeven moment zo'n gevangenis. De kunst is het ook je zo vrij te zijn dat je wat geld hebt en weinig vaste lasten. En dat je ook kunt veroorloven om op een gegeven moment harde keuzes in je leven te maken. Ja. Dus zorg ook dat je op het punt bent en de hele tijd blijft. Dat je niet vastgeketend bent aan de keuzes van vroeger. Dat je die af moet maken terwijl je het misschien niet meer wilt. En dat is veel makkelijker gezegd dan gedaan. Dat begrijp ik ook heel goed hoor.
Ja.
Maar
Maar dat wil nog niet zeggen dat het geen goed advies is.
Dank je.
Nu krijgen we natuurlijk de andere kant van de medaille. Wat zouden we meer moeten doen in onze werkende leven?
Ja, dat past wel bij een boek wat ik gelezen heb van Michael Singer. Dat heet The Surrender Experiment. En... Kijk, je hebt zijn en doen. In het zijn, je bent er. En, als je, we hebben zitten in een boekenclub, dus je kan verwijzen naar het boek van Eckhart Tolle, De Nieuwe Aarde.
Zeker.
Dat gaat over zijn.
Heel toegankelijk boek.
Niet te lezen, maar niet door te komen.
Wel mooi.
Maar wel mooi. Ja. Maar je hebt het geluisterd, hè?
Uh-huh.
Ah, ja.
Ja, en het ook nog eens een keer een vreselijke stem om naar te luisteren. Ja. Dat is dubbel op.
Maar dit alles terzijde. Ja. Trouwens, de terzijde zijn altijd
is de zaken. Ja. Ja.
Anyhow, je hebt de wereld van het zijn en de wereld van het doen. En de kunst is het in de wereld van het zijn dat je er gewoon bent. Je hoeft niks. Het is oké. Je hoeft niet een soort ego te hebben met stoere verhalen wat je allemaal bent. Je bent en dat is oké. Meer heb je eigenlijk niet nodig dan er zijn. Maar we leven niet in een soort verlicht paradijs waarin je alleen maar bent. We zijn ook op aarde in vorm met een lichaam en we doen dingen. We leven ook in de wereld van het doen. En wat ik eigenlijk altijd heb gedaan, maar eigenlijk nog meer ben gaan doen door het boek The Surrender Experiment, is dat je ook in de wereld van het doen je kunt overgeven. Je kunt je overgeven aan het zijn. Maar je kunt je overgeven in het doen. En daarmee bedoel ik dat je er dus totaal instort. Met volledige bezieling en passie en energie en plezier. En eigenlijk gek genoeg heb ik mezelf op dat gebied de afgelopen jaren misschien zelfs nog wat ingehouden. En ik nou, Bertolt, zo idioot, dwaas, gek.
Oh ja,
hoef je niet te, ja. Dus ik ben volledig weer in de wereld van het doen. Maar dat wil niet zeggen dat ik ook niet een weekend niks doe of een ochtend niks doe. Of een uur of een half uur. Of,
maar als je wat doet, dan lig je daar helemaal in.
Dus dat wil ik graag te luisteren. Jij vraagt om een tip om mensen mee te geven. Als je het doet, ga er totaal voor. Dus als je gaat misère genieten, ga dan totaal misère genieten. Maar doe het wel in het besef. Het is een spel. Je maakt afspraken. Het duurt zo lang als het duurt. Maar het leuke van een spel is, dat weten kinderen. Kinderen weten veel, hebben veel wijsheid. Het leuke van een spel is dat het leuk is als je er volledig instort. Maar je moet het wel doen in de wetenschap dat het altijd een spel is en zal blijven. En dat geldt voor alles wat je doet. Of je nou CEO bent, of heel succesvol bent, of een sporter bent. Dan kan je allemaal prachtige verhalen maken. Het houdt ook weer een keer op. En weet dat van tevoren. Want dan kun je het spelen als een spel. En je moet nooit het spel verwarren met de realiteit. Met de werkelijkheid. Alsof dat het allemaal zou zijn.
Ja, en wel mooi hè, wat je zegt. Kinderen hoef je dit niet aan te leren. Die gaan altijd, zitten ze er volledig in.
Ja, die kunnen dus egoloos zijn in het spel. Dat zichzelf kwijtraken, in flow zijn. Ze denken niet na over wie ze zijn. En ze worden één met het doen. En je kunt ook één zijn met het zijn. En beide voeden elkaar. Ja, je wou was inzicht, Glens. Je wou inzicht.
Nee, ik vind het...
Wou je amen gaan zeggen?
Ik ben hem... Nou,
was getekend. Is ook mooi.
Was getekend, vind ik wel
getekend,
mooi.
Ja,
dit kan weer op het tegeltje. Ja. Ik vond het onwijs leuk dat je er... altijd gek, want je bent er nog. Maar straks druk op een knopje en dan ben je er voor de luisteraar niet meer. Maar onwijs tof dat je er bent, Bertolt. Altijd heel erg leuk om met je te praten.
Nou, geheel en al wederzijds. Ik vond het een warm bad.
Ja?
Ja.
Nou, fijn.
Super.
Dan gaan we nu even afdrogen. Heel dankjewel voor het luisteren. Wil je meer weten over omdenken? Nou ja, dat kan me niet voorstellen dat je niet al iets in huis hebt. Maar dan ga je natuurlijk gewoon naar omdenken.nl. En dan kun je daar weer van alles en nog wat vinden. Wilde je nog iets briljants zeggen?
Ja, nee, over dat afdrogen. Maar ik denk, laat maar gaan. Maar je had mijn microfoon al uitgezet. Ja, ik ga mijn mond wel. Dan doe je hem weer open.
Ja, dus, moet toch een keer stoppen, ja, Bertolt.
Daarom. Ja, stoppen.
Daarom.
Einde.
Punt.
Meer luisteren? Ga naar peoplepower.radio en abonneer je op onze podcast.